Goedenavond, gemeente. Ik ben Lenard Marcus en namens de kerkenraad mag ik u allen hartelijk welkom heten in deze dienst op middag. En we groeten ook alle mensen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Martijn van Leeuwen uit Ermelo en Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel. En voor degenen die thuis of elders met ons verbonden zijn, de orde van de dienst is te vinden ook op de website. Dan heb ik een mededeling via werk. Vanaf woensdag 3 april begint bij Via Jacobi een nieuwe activiteit die helemaal in het teken staat van het werk dat je doet of misschien graag zou willen doen. Bij Via Werk denken we tijdens 3 avonden na over vragen als: wat is zinvol werk? Hoe houd ik mij werkvol als er gedoe ontstaat? En hoe blijf ik in balans? Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Via Jacobi. En na afloop van de dienst, dat moet ik met nadruk vermelden, bent u allen van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een bakje koffie of thee. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die de trouw bewaart van generatie op generatie, altijd. En die nooit loslaat dat wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u en jou geschonken van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zitten. Ik lees enkele versen uit Psalm 104. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot stof. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Zingen we met elkaar Psalm 15. Als we op deze middag het geloof belijden en daarvoor te raden gaan bij de catechismus, dan is dat spannend om dat te laten staan. Wat de catechismus belijdt als het gaat om God de Schepper, dat is tot onze troost en tot ons houvast, maar het levert ook weer nieuwe vragen op. En toch, als we dit niet belijden, als we dit in twijfel trekken, dan dreigt iets boven ons hoofd te hangen waar geen controle op is. En het is juist dat wat de catechismus heeft willen handhaven, dat er iemand is, onze God, in wiens alle dingen liggen die ons overkomen zullen en kunnen. We luisteren naar de woorden van zondag 9 en 10 en daarna zingen we het gebed uit: geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Liedboek 285. Wat gelooft u als u zegt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En wij belijden dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niets geschapen heeft en zo ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog steeds onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, is hij ook mijn God en mijn Vader. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen, met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal laat overkomen, voor mij ten beste keren. Immers hij kan dit doen als een almachtig God, en hij wil het ook doen als een getrouw Vader. Vervolgens wordt gevraagd: wat versta je dan onder de voorzienigheid van God? En wij belijden de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog steeds onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid, maar ook ziekte, rijkdom en ook armoede, alle dingen ons niet toevallig, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. En waarom is dat nuttig, dat wij dit weten, dat God alles heeft geschapen en door zijn voorzienigheid nog steeds onderhoudt? Dan belijden wij dat wij in alle tegenspoed geduldig, in alle voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons mag overkomen, ons verlaten, ons laten rusten en zakken op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Thank you. zullen we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere in de hemel, onze Vader in de Heer Jezus Christus, door uw geest komen we tot u op deze door de weekse avond, de biddag, de bidstond. Een uur waarin we ons leven onderbreken om hier te zijn, om tot u te bidden. Om van u te bidden wat wij nodig hebben. Maar dat niet alleen. Dat doen we al heel vaak. Maar we zijn hier ook voor onze naasten en voor het land waar we wonen en de wereld waarop we gezet zijn, die uw wereld is. En wij danken u dat we hier mogen zijn. En dat u ons roept tot dit moment van inkeer en bezinning. En dat dat ook in de tijd is dat wij toeleven naar Paas. Als wij bedenken dat in Christus de nieuwe schepping is aangebroken. Waar de oude nog al zuchtend van zich laat horen. De schepping die u ook gaat vernieuwen. En wij leven in die beide werkelijkheden. En wij leven ergens ook twee levens. Het ene leven is al voorbij, gestorven, met Christus begraven in de doop, in de dood. Het andere leven is begonnen, maar nog zo teer aanwezig en zo aarzelend. En in die wereld en in die zoektocht komen wij tot u. En zeggen we ook aan het begin van de biddagdienst, wij weten niet wat we bidden moeten zoals het behoort. Want u weet zelf veel meer dan wij. Wij hoeven u niets wijs te maken. Wij kunnen u niets vertellen wat u nog niet weet. Wij kunnen niet tot u iets roepen waar u niet aan hebt gedacht. Want u bent ons als schepper en als God, als Vader, altijd voor in alles. Het is dus ook dat we hier zijn om ons te schurken in uw vaderzorg, om hier op te ademen en het vertrouwen te voeden dat u inderdaad voor ons zult zorgen in alles wat wij nodig hebben. Om ook het geloof te oefenen dat wij niet door zorgen en gepieker overmand raken, en daar is alle reden toe, maar dat we juist vanuit het evangelie bemoedigd worden, dat geen schepsel en geen toevalligheid, geen gebeurtenis ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. Open zo uw woord voor ons. Leg het zo dicht tegen ons hart en leven aan. En verlicht ons en vervul ons met uw Heilige Geest. Spreek, want uw gemeente hoort. Om Christus wil. Amen. We lezen met elkaar uit de schriften, allereerst uit Hosea hoofdstuk 8 en vervolgens enkele versen uit Galaten 6. Hosea 8. Zet de ramshoorn aan je mond. Gieren cirkelen boven het volk van de Heer, want het heeft het verbond met mij geschonden en is in opstand gekomen tegen mijn wet. Hoor ze roepen, o God, u bent toch de onze? Wij zijn uw Israël, maar de Israëlieten wijzen af wat goed is en daarom zal de vijand hen achtervolgen. Ze hebben een koning aangesteld, maar buiten mij om. Leiders gekozen, zonder mij erin te kennen. Van hun zilver en goud hebben ze godenbeelden gemaakt, maar voor niets. Want jouw stierkalf wijst je af, Samaria. Ook ik ben woedend op je. Zul je dan nooit tot zuiverheid in staat zijn? Dat kalf komt gewoon uit Israël. Het is gemaakt door een ambachtsman. Een god is het niet. Nee, het kalf van Samaria zal verpulverd worden. Want wie wind zaait, zal storm oogsten. Het zaad brengt geen koren voort, en als het al vrucht draagt, dan geeft het geen meel. En als het al meel geeft, dan wordt het door vreemden verslonden. Israël wordt verslonden. Door de andere volken wordt het beschouwd als een gebroken kruik waar niemand meer naar omkijkt. Omdat het zich vergooid heeft aan Assyrië. Een wilde ezel houdt zich afgezonderd, maar het volk van Efraïm loopt met zijn liefde te koop. Maar ook al zouden ze van andere volken slechts liefde ontvangen, voor mij is nu de maat vol. Ze krimpen al in één onder de druk van de machtige koning van Assyrië. Hoeveel altaren heeft Efraïm niet gebouwd, maar om te zondigen? Altaren die dienen om te zondigen. Al schrijf ik mijn wetten in 10.000-voud. Ze zijn voor hen als een vreemde. Ze brengen mij offers om zelf het vlees te eten. Voor mij heeft dat geen waarde. Nu zal ik hun wandaden in rekening brengen en hun zonde bestraf. Ze gaan terug naar Egypte. Israël is zijn maker vergeten. Israël heeft paleizen gebouwd en Juda talrijke vestingsteden. Daarom zal ik hun steden in vlammen doen opgaan. Vuur zal hun burchten verteren. En dan uit Galaten 6, de versen 7 tot en met 10. Daar horen wij opnieuw het woord van God. Vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten, wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Tot zover de lezing uit het woord van God. We onderstrepen uit Hosea 8, het 7e vers. Want wie wind zaait, zal storm oogsten. Het zaad brengt geen koren voort en als het al vrucht draagt, geeft het geen meel. En als het al meel geeft, dan wordt het door vreemden verslonden. We zingen eerst met elkaar uit het liedboek opnieuw, lied 287, alle vierde couplet. Want wie wind zaait, zal storm oogsten. Het zaad brengt geen koren voort en als het al vrucht draagt, geeft het geen meel. En als het al meel geeft, dan wordt het door vreemden verslonden. Gemeente van Christus, wie wind zaait, zal storm oogsten. Ook dat is dus een spreekwoord uit het woord van God vandaan. Een bijzonder beeld is dat. Ik begreep het niet meteen, terwijl ik het zo zou kunnen zeggen. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Maar wat zeg je dan eigenlijk? Ik weet wel wat het is om in de tuin te werken. En ik zou ook graag weer een groentetuin bijhouden. Ik weet dat het niet vanzelf gaat. En als je zaad gaat kopen in de winkel, dan leer je al waarom je met tranen zaait, want goed zaad is duur. Zaaien vergt tijd en geduld. En zaaien vraagt ook verlies. Je moet iets loslaten. En dat doe je voor het beoogde effect. Iets moderner gezegd is zaaien ook investeren. En investeren, dat doe je met kostbare dingen in de hoop op rendement. Tijdelijk zet je iets vast. Tijdelijk geef je iets uit handen. En je hoopt natuurlijk dat je op een zekere tijd mag juichen. Maar eerst zijn daar de tranen. Maar het wonder wat op zaaien kan volgen, dat is de moeite waard. Want stop één maïskorrel in de grond. En aan één plant kan een steel komen van 2,5-3 meter hoog, met soms wel 3 kolven en honderden zaden waar je cornflakes van kan maken, of koeienvoer, of tortilla chips. Heerlijk. Dus zaaien, kostbaar zaad loslaten in de aarde en vanaf blijven, kan iets heel moois worden. Maar wat is dan wind zaaien? Lucht. Ijdelheid. Leegte. Wanneer zouden we dat doen? Wie heeft ooit zoiets bedacht om lucht te vangen en dat in de aarde te stoppen? In de hoop dat daar iets uit voortkomt wat de moeite waard is. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Wie zulke dingen doet, zet iets verwoestends in gang. En zouden we dat in onze tijd ook kunnen toepassen op de biddag? Wij zaaien veelal niet letterlijk meer. Ik vond het spannend om met de auto naar deze kerk toe te rijden, tussen alle fietsen en wandelaars. Ik miste dus ook even de stickers op de auto's: No farmers, no food. Dat leeft meer op het platteland. Hier is meer begrip voor de acties van Extinction Rebellion. Omdat we bezorgd zijn met elkaar over deze aarde. Ja, bezorgd, maar op een heel dubieuze manier, want we gaan ook zelf verder. En ieder die met mij probeert anders te leven, andere keuzes te maken, die merkt ook dat je bewust wordt dat het nog vele malen moeilijker is dan je dacht. En dat je niet clean kunt leven. Zouden wij op biddag een reflectiemoment kunnen hebben en onszelf kunnen afvragen: wat ben ik nu precies aan het zaaien in mijn leven? En mooi ook, straks werd in de afkondigingen al iets aangekondigd. Hoe zit dat nou met het werk wat ik doe of de studie die ik volg? Datgene wat ik nastreef, wat ik graag doe. Waarom doe ik dat nou precies? En is dat een zaaien in mijn eigen vlees? Is dat omdat ik dat wil? Of volg ik juist een roeping die van buitenaf komt en die ik gehoorzaam volg? En hoe verhoudt zich dat tot mijn talenten en wat ik kan? En wat mag ik verwachten van wat ik zaai? Waar ik mijn tijd en aandacht en energie in investeer? En mag ik daar in dit leven al iets van terugzien? Bijzonder als Paulus het ook heeft over zaaien, dan heeft hij het ook over in je eigen vlees zaaien. Ja, dat leidt tot verderf. Maar als je zaait in de geest, dan leidt dat tot eeuwig leven. En dat staat ver bij ons vandaan natuurlijk. Want het gaat ons niet meer om het leven na dit leven. Het gaat ons om het hier en nu. Maar dat gaat het Paulus ook, want hij zegt, je moet vooral goed doen in de tijd die ons nog rest. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Israël zaait voze zaadjes. Ik weet niet of je dat woord kent, voos. Maar als je van die zonnebloempitjes hebt, die zijn prachtig. Zwart, wit, zwart-wit gestreept. En af en toe pak je er een en dan denk je, hé, ik kan hem zo plat drukken. Er zit niet dat lekkere zonnepitje in. Dat gebeurt vaak bij een zonnebloem. Als de temperatuur niet warm genoeg is geweest, dan zet het niet echt zaad. Dan is het schijnzaad. Voos. Je kunt het ook zien als je een zonnebloem hebt. Dan vreten de vogels die soms leeg, maar ze weten precies welke ze niet moeten hebben. Dat is het zaad wat Israël zaait in de tijd van Hosea. Hosea treedt op in het Noordrijk, Efraïm wordt het wel genoemd, het tienstammenrijk, afgescheiden van het kleine Zuidrijk Juda, waar Jeruzalem is, de hoofdstad, waar de tempel is. Het Noordrijk is veel groter, maar in Juda staat de tempel. En om niet afhankelijk te zijn van je kleinere broertje, heeft Jerobeam al bedacht, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, dat God ook wel op andere manieren gediend kan worden. Hij maakte een gouden kalf. En later werd dat overal gedaan, in het hele land. Gouden kalveren opgericht. En dat was niet voor de Baal, maar dat was voor de God van Israël. En in Hosea lezen we dat Efraïm misschien wel de grotere is van de twee, maar het is daar instabiel. Ze hebben geprobeerd met Egypte een bond te sluiten. Dat liep op niets uit. En vervolgens met het nog veel gevaarlijker Assyrië. Assyrië wat er helemaal niet op zat te wachten om met Efraïm, met Israël, een bond te sluiten. Maar Efraïm zat er wel op te wachten dat met Assyrië te doen. Ze bood zelfs geld aan. Politiek is het zeer instabiel. In 20 jaar tijd zijn er 6 koningen geweest. Het kleine rijk van Juda had de dynastie van David die van vader op zoon overging. Maar in het Noordrijk is het koep na verraad. 6 koningen in 20 jaar. Het is eigenlijk heel begrijpelijk dat Israël in die tijd onzeker is. En kijk, wat kunnen we nou doen? Wat moeten we doen? Als ik me in die tijd inleef, voor zover dat kan, dan kan ik het zo goed begrijpen. In een tijd vol onzekerheid, dat je kijkt, hoe kunnen we dit met elkaar redden? Het leven leefbaar houden. En Hosea treedt dan op in de naam van de Heere en zegt, dit is windzaaien, wat jullie doen. Het lijkt heel wat. Het is heel slim wat jullie doen. Je hebt er goed over nagedacht. Geestelijk wil je niet afhankelijk zijn van het Zuidrijk. Politiek wil je juist een soort NAVO creëren. Maar het is wind. Jullie zaaien wind. En dat levert een storm op, een verwoestende storm. En Hosea spot een beetje, net als Elia op de berg Karmel zegt hij, ach, Efraïm, Uw kalf heeft u verstoten. Uw kalf wat u aanbidt, dat moet u niet. Want kijk eens wat er gebeurt. En uw godsdienst, uw offers, ja, u doet het om er zelf ook wat aan te hebben. U brengt offers op een manier dat u zelf ook mag meeeten van het vlees. Want sommige offers, die hoefden niet in zijn geheel aan God gegeven te worden. Je kon ook een familieoffer brengen. En dan vierde je wat. En dan bracht je een deel van het offer bij de Heere. En je at er zelf goed van mee. Er zijn dus allerlei uitwegjes om God te dienen. En ondertussen zelf niets tekort te komen. Zoals ik ook de kerkdienst in onze tijd vaak ervaar. Wij gaan naar de kerk om er wat aan te hebben. En zo, dat is ook het criterium. Heb ik er wat aan? Vind ik het fijn? Zie ik er iets in terug van mezelf? Een dubbel doel dient het dan. Wanneer je zo zaait. Wanneer je uiteindelijk uit bent op jezelf en niet op God. Wat zul je dan oogsten? Ja, wat verwacht jij dan als oogst? Ik dacht na over deze tekst voor de biddag. Ooit heeft onze overheid gevraagd in tijden van rampen en crises aan de kerken om te bidden. En dat is erin gebleven. In een tijd waarin we het alleen maar beter hebben gekregen. Ik denk dat de onzekerheid vandaag groot is, maar ik denk ook dat we het met elkaar best heel goed hebben. Nog steeds. En dan zitten we toch met biddag in de kerk. En gezien de tijd waarin we leven, denk ik dat biddag aan aandacht zou mogen winnen. Maar hoe komen wij nu zuiver bij God? Dat is iets wat ik me afvraag. Hoe kan ik zo op God gericht worden en bidden, dat ik weet, nu ben ik niet meer met mezelf bezig. Of nu ben ik niet meer alleen met mezelf bezig. Nu ben ik echt uit liefde bewogen over mijn naaste, over de schepping van God. Ik hoor het Hosea ook roepen. Zullen ze dan nooit zuiver zijn? Zullen ze dan nooit mij zuiver dienen? Dat is ook een vraag van God dus. Hoe zit dat in ons dagelijks leven? In wat wij kiezen, in wat wij nastreven, in wat wij verlangen. Doen wij waartoe we geroepen zijn? Doen wij de dingen echt uit het geloof? Of is het geloof een bijrol? En nog erger, is God een bijrol? Heeft hij gekregen? Blijft bij al het goede wat wij ervaren vandaag en ook bij alle zorg die we hebben, onze hoop gericht op God? Of heb je net als ik ook iets van een hybride vorm? Dat je toch ook heel blij bent met alle vooruitgang die er is. En alle ontwikkelingen en alle techniek. Die ook wel een schaduwzijde heeft. Maar soms ook heel goede kanten. En dat is tegelijkertijd moeilijk om dan van harte op God gericht te zijn. Zonder ouderwets of terug naar vroeger. Waarom zou het in de 21ste eeuw niet kunnen? Van harte op God gericht zijn. En tegelijkertijd in deze wereld volop meedoen. Spannend, of niet? Ik vind dat ingewikkelde vraag. En helemaal als ik vers 12 lees van Hosea 8. Daar is God zelf aan het woord. Als schrijf ik mijn wetten in 10.000-voud, ze zijn voor hen als een vreemde. Hier hoor ik een heel vermoeide God spreken. Als schrijf ik mijn wetten in 10.000-voud. Hoe vaak moet ik nog? Het blijft vreemd voor hen. Ze horen het wel, maar het gaat ook zo weer langs ze heen. Ik voel me op een of andere manier met die tijd waarin Hosea optrad verbonden. Ook in onze tijd is veel instabiliteit, politiek gezien, qua klimaat, qua ongelijkheid in de wereld, qua armoede en rijkdom. De macht ligt op plekken waar je alleen maar zorgen om kunt maken. En je vraagt je af, laat God ons nu zitten. Mogen wij Gods stem vernemen vandaag? Nee, God laat ons niet zitten. Ik denk ook even dat we bijna Pasen vieren. En ik pak het evangelie erbij. Johannes 12, daar hoor ik onze Heer Jezus Christus ook iets over zaaien zeggen. Vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. De Heer Jezus zaait geen wind. Maar hij zaait zichzelf in de aarde. Adam is uit de aarde genomen en keert daarna terug tot stof. Maar Christus is uit de hemel mens geworden en wordt gezaaid in de aarde. En zijn discipelen verzetten zich ertegen. Maar hij zegt, dat moet gebeuren. Want zo brengt het veel vrucht voor. Dat is de reden dat wij hier vanavond zitten. Als Christus zichzelf niet gezaaid had, dan hadden wij hier niet geweest. Ik denk hoe de psalmen juist van hem getuigen. En dan pak ik psalm 40 erbij. En ik lees enkele versen. Alsof Christus het op de lippen neemt. Zalig de man, de mens die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffers of graanoffers. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Dat is Christus. En wij mogen in Christus zijn. In hem gezaaid zijn. In de doop, in de dood van Christus. Om met hem op te staan tot een nieuw leven. Hem die gerechtigheid bracht en vergeving. Hij zaaide dat, terwijl de boze 's nachts kwam om onkruid te zaaien. Hij die voor ons de gerechtigheid volbracht. Hij leefde zoals wij hadden moeten leven, maar niet leven. Hij heeft voor ons de zonde weggedragen als een lam op Golgotha. En hij zaaide de liefde van God opnieuw in onze hart. Toch kunnen wij rotsachtig zijn. En toch kunnen wij ondiep zijn. En toch kunnen wij last hebben van doorns en distels. Waarvan Jezus zegt, dat zijn de verzoekingen van deze tijd. En de angst voor vervolging die ons tot slappe christenen maken. Maar Pasen wordt door Pinksteren gevolgd. Gehoorzaamheid. God schrijft het nieuwe verbond, zijn wet, in onze harten. God bewerkt de grond en hij geeft het zaad en hij laat het tot volle wasdom komen. Als we nou zo biddag vieren en zo ook leven, dit jaar, dit seizoen, in alles afhankelijk van deze God die opnieuw begonnen is, dan kunnen we ook in deze dode wereld onze taak vervullen. In Hosea 10 staat een mooi vers, te midden van de oordelen. In vers 12 staat dan: zaai rechtvaardig. Oogst met liefde. Ontgin nieuw land. Het is tijd om de Heer te smeken. Dat hij nadert met de regen van zijn goedheid. Het is tijd om de Heer te smeken. Dat hij nadert met de regen van zijn goedheid. Hosea is een boek om over te slaan. Om te zeggen, dat is voorbij. Om te zeggen, dat begrijp ik niet. Maar voor zo'n vers moet je het boek doorploegen. Zaai rechtvaardig. Oogst met liefde. Ontgin nieuw land. Het is tijd om de Heer te smeken. Dat hij nadert met de regen van zijn goedheid. In Hosea klinkt meerdere keren dat Israël terug moet naar Egypte. Niet om een bondje te sluiten. Maar ze gaat terug naar de slavernij waarvan God ze heeft bevrijd. En als ik heel eerlijk naar mijn eigen leven kijk en de tijd waarin we leven, dan zeg ik, we gaan terug naar Egypte. We zijn op zoek naar vrijheid, maar we worden steeds meer gevangen. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Wie de onvrijheid niet ontmaskert, maar zich eraan overgeeft, zal in een vergrotende zin die onvrijheid gaan ervaren. Terug naar Egypte. Maar wie zaait in de geest, wie zaait vanuit het geloof, die draagt achter Christus het kruis aan. En die zal dat bedrukt doen en met tranen, want zaaien is investeren. Zaaien is loslaten. Zaaien is iets goeds loslaten. En je weet niet zeker of het vrucht dragen zal. Of het goed komt. Je hoopt erop. Je vertrouwt erop. Maar als het niet goed zou komen, als je dat wist, zou je het zaad niet loslaten. Dan zou je het opeten. Dan had je nog wat. Maar dat is het verschil met deze wereld. Wij zaaien zoals God zaait, royaal. De God die wij mogen zoeken, omdat hij verlangt ons met regen van zegen tegemoet te komen. In de droogte. Psalm 126, wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Dat is paas. En dat is Pinksteren. Tarwe en gerstenoogst. Ik dacht, in Utrecht zullen weinig mensen een groentetuin hebben. No farmers, no food. En toch, we moeten allemaal eten. En uiteindelijk kunnen wij nog niet één zaadje laten ontkiemen. Laten wij vanuit het geloof ook weer teruggaan naar het aardse leven. En in de tijd die ons nog rest, zoveel mogelijk het goede doen. Amen. We luisteren naar een bewerking van lied 313 uit het liedboek en daarna zingen we Psalm 126, het derde couplet. hebben we nu een moment van gebed met elkaar. In drie gedeelten. Voor het gewas, voor de arbeid en voor de overheid. En telkens is er na een blokje een moment van stilte. En daarna zingen we een couplet uit lied 313. Vers 1, vers 5 en na het laatste blokje vers 6. Dus drie gedeelten en telkens afgesloten met een moment van stilte. En dan een couplet uit 313, 1, 5 en 6. Laat ons bidden. Heere in de hemel, het is tijd om u te zoeken en te smeken. En bij besef dat wij zelf niets kunnen, tot niets in staat zijn. Dat wij zelfs geneigd zijn om wind te zaaien of lucht na te jagen. Zullen wij u ooit zuiver kunnen dienen? Niet uit onszelf, maar uw geest is er. En u laat de werken van uw handen niet los. En ook uw schepping niet. We begonnen met Psalm 104 en we lazen de belofte. Zend u uw geest uit, dan wordt het gelaat van de aarde vernieuwd. En daar bidden wij om. In dit voorjaar, met zo ontzettend veel regen die is gevallen, die ook opnieuw tot verontrusting leidt na de droogte van de afgelopen jaren, wil u uw geest uitzenden en het gelaat van de aarde vernieuwen, dat alles uitloopt en dat er nieuw leven mogelijk is. Ook op plekken waar veel is doodgegaan. En dat het land bewerkt kan worden. En dat er voedsel zal zijn voor elk mens in heel de wereld. Want ook vandaag opent u uw hand en verzadigt al wat leeft. Wij bidden, ontferm u over deze aarde, uw schepping. Die wij vertreden hebben met onze manier van leven. En wij doen dat nog elke dag. En wij kunnen er niet meer uit ontvluchten. Vergeef ons, herstel ons en vernieuw ons. En in bijzonder ontferm u over hen die in de knel zijn gekomen, in armoede zijn gekomen, in honger terechtgekomen. Door de ongelijkheid die er is in deze wereld. U vraagt van ons, zaai gerechtigheid. En wij hebben schaamte, omdat we niet weten hoe. Ontferm u, Heer, en zie naar ons om. Zend uw geest uit en vernieuw het gelaat van de aarde. Goede God, u bent onze maker. U hebt elk mens uniek gemaakt en met gaven bekleed. Wij danken u dat u ons ook ruimte geeft om te solliciteren, om te werken, om te ontwikkelen tot een specifieke taak of roeping of ambt. Wij danken u dat u ons het leven geeft en de gezondheid. En wij bidden dan ook dat we ons werk met vreugde mogen doen. En met zegen. Dat het ons niet bij de handen afbreekt. En op onze vruchteloze dagen dat we weer moed vatten. En het leven voortzetten. In de wetenschap dat uw oog over ons waakt. Wij bidden voor de werkgelegenheid die op dit moment zo goed is, dat er vele krachten, vele handen tekortkomen. Dat is een zegen, maar ook een zorg die vooral in de zorg wordt gevoeld, waar mensen aandacht en liefde nodig hebben, verlangen, maar ook afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Wil daarin voorzien. Wij bidden voor eerlijkheid op de werkvloer en veiligheid. Wij bidden dat er voor ieder die werkt ook inkomen mag zijn waar iemand van kan leven en van kan dienen en van kan delen. Wij bidden om een rechtvaardige wereld waarin we elkaar zien als mens en ook zo weten te waarderen en te belonen. We bidden ook voor hen die aan de zijlijn staan, die door hun werk of door de sfeer op hun werk zijn geknakt en zich niet kunnen hervatten. Of zij die door de coronacrisis de gevolgen dragen, long-covid-patiënt zijn of op een andere wijze met een chronische ziekte of aandoening te maken hebben, waardoor wij ons nutteloos voelen en niet mee voelen tellen, terwijl we verlangen om ook onze bijdrage te leveren. U kent hoe diep dat kan gaan, dat wij onszelf waardeloos achten of het leven geen zin meer heeft. Heere, ontferm u dan over ons allen in onze eigen situatie. Om Christus wil. Koning van de aarde, u die ons regeert. Wij bidden ook voor hen die ons regeren en die geroepen worden ons te regeren, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Ja, voor de wereldmachten bidden wij u. Geef verootmoediging en nederigheid en zelfverloochening, ook waar wij dat allerminst verwachten. In deze gepolariseerde tijd bidden wij voor mensen die ons regeren met de moed om nuance te hebben en om het belang van kwetsbaren in het oog te houden, die de moed hebben om beleid te voeren wat op lange termijn nodig is, ook waar de bevolking soms schreeuwt om iets anders. Heere, geef ze de geest van u, zoals u dat ook deed in de tijd van de richteren en de koningen, in de tijd van uw woord. De mensen de moed om te doen wat goed is voor allen. Wij bidden voor het onderwijs, wat in deze wereld mag geschieden, maar ook in ons land. Wat zijn we bevoorrecht met scholen en ook middelbaar onderwijs en hoger en voortgezet onderwijs. De leerkrachten en de docenten, de professoren en de doktoren, het ondersteunende personeel. Wat zijn we gezegend met de ruimte en de diversiteit die er is om te denken, om te ontwikkelen. En breng ons ook zo waar we toe geroepen zijn. Ons gebed is voor de medische wereld, de wereld van de zorg, de ziekenhuizen, de onderzoeken die er plaatsvinden, het wetenschapsbedrijf, de technologie. Wij mogen soms ook langs de grenzen gaan van wat kan en wat mag. U hebt ons bijna goddelijk gemaakt, al is het voor ons heel moeilijk om dat zelf te beheersen. En wij bidden in deze wereld, blijf regeren en blijf boven dit alles staan, ook als wij op terreinen ons begeven waarvan wij niet weten wat de uitkomst is en waarvan wij zelf geen rem meer hebben. Ontferm u, Heer. Ontferm u over ons land. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u over uw eigen schepping. Uit genade. Amen. De diaken zal de collecte toelichten.
Goedenavond, ik ben Robert Barends, diaken van dienst. Voor de collecte van de biddag hebben we u gevraagd om suggesties aan te reiken. We hebben verschillende suggesties gekregen, dus we hebben kunnen kiezen. Dank u wel voor uw suggesties en we hebben gekozen voor de collecte Stichting Mensenkinderen. In Albanië en Armenië en Moldavië zijn er talloze mensen, oud en jong, voor wie een gaarkeuken van levend belang is. De armoede is daar groot. Stichting Mensenkinderen zorgt ervoor dat er in samenwerking met lokale kerken gaarkeukens kunnen worden opgezet. Zo krijgen vele mensen elke dag een warme maaltijd. Zonder de gaarkeuken zullen vele kinderen in de goot belanden. De gaarkeuken is voor hem een ware reddingsboei. Bezoekers krijgen niet alleen eten, maar horen elke keer verhalen uit de Bijbel en leren over Christus. U kunt uw gaven doen op de gebruikelijke wijze. God zegent u en uw gaven.
Het slotlied is een belijdenis. Liedboek 479, 1, 3 en 4. Aan u behoort, o Heer de Heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. Van u getuigen, dag en nacht, gij hebt ze heerlijk voortgebracht. En ook het derde en het vierde couplet. Ga nu heen in vrede en draag met u zijn zegen en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Shalom. Amen.